mensen. Welkom in deze dienst waarin zal voorgaan dominee Paul Tim. Een extra welkom voor jou, Paul, is wel op zijn plaats. Je speelt hier vanmorgen eigenlijk een thuiswedstrijd. Fijn om je vanmorgen hier te hebben. Het muzikale gedeelte van de dienst is in handen van Lucia Oosters. En de collecten zijn bestemd voor de eigen gemeente en voor de doodgezinde zending. En de bloemen willen we graag meegeven aan Jantie.
Wat?
Wat? Nou, je bent zo druk bezig met je verhuizen en dingen. Een klein bloemetje kan altijd wel. Volgende week is er geen dienst, maar op 12 maart gaat dominee Kerk Watske voor. En is het tevens.
Maart.
Ja, daar zijn twee in de baan. Dat is dat wel echt.
Er gaat jaren voor en is het tevens niet weer de lunch met aansluitend de voorjaarsvergadering. Ik hoop u daar ook te zien. Dan steek ik nu de kaars aan en wens ik ons allen een hele mooie dienst toe.
Bedankt voor de zorgzaamheid. Ik heb sommige liederen vandaag op een liedblad en de andere die zijn allemaal in het liedboek. Dus dat kunnen we afwisselen met liederen van het liedblad en de inspanningen die uit de zoeken uit het boek. Stel voor dat we met een lied van Iona beginnen, of een bekende melodie, zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen.
Thank you.
gebruikt om te doen, zodat mijn controle dan moeten we even zeggen. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde maakt, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede van God, die ons lief heeft, en van Jezus Christus, die ons voorgaat, door de Heilige Geest, die ons steunt en die ons uitdaagt. Amen. Laten we met elkaar zingen het tweede lied dat ook op het liedblad staat, kwetsbaar door heel mijn bestaan. Ook op een bekende melodie. Geef ons in de plaats daarvan vertrouwen. Vertrouwen in u en in elkaar. Geef ons vreugde en hoop tegen alles in en ondanks alles. God, u spreekt nog steeds tot ons. En zo vragen we u, laat toch uw geest ons raken en ons leiden. Zoals u Jezus Christus hebt geleid door uw geest. Amen. Wij luisteren vandaag naar twee gedeeltes uit de Bijbel. Een woord van de profeet Jesaja en een verhaal uit het Evangelie volgens Matteüs. Eerst Jesaja 58, versen 1 tot en met 10. Dat is een tekst die gaat ook over het ware vasten. Want u weet, in een 40 dagen tijd begint de vastentijd. Daar zal ik straks nog iets over zeggen. En soms is het verbazingwekkend hoe oude profetenwoorden, eeuwen en eeuwen oud, ineens heel actueel kunnen zijn. Jesaja. Jesaja 58. Roep luidkeels, zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramspoor. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat we vasten en merken niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven en jullie arbeiders afkeuren. Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zal dat het vaste zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer verhaast? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdaden verkeren losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukten bevrijden. En ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, kommeren om je medemens, dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen, je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadspreterij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gulden onthaalt. Dan zal je licht in het donker schijnen, de duisternis wordt als het licht van het middaguur. Laten we zingen, zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft. 537, 1 en 2.
Thank you.
Petrus 4, 1 tot en met 11. Ook een tekst voor vandaag, op het eerste dag hoofdstuk. Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven: zijn engelen zullen opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat uw voet niet zult stoten van een steen. Jezus antwoordde: er staat ook geschreven: stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld en al hun pracht en zei: dit alles zal ik u geven, als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem: ga weg, tegenstander, Satan. Want er staat geschreven: aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen de engelen om voor hem te zorgen. Engelen die hem water brachten en grote van ons. Laten we proberen met elkaar te zingen het liefste lied van Overzee. En de vijfde, de Geest heeft hem naartoe gebracht. Het is een heel nieuw lied. Voor jullie, voor mij ook. Het is een prachtig lied.
Thank you.
een lied van Sietse de Vries. Nou ja, als het alles op letter ging, dan komt het een beetje. Lieve gemeente, zusters en broeders. Jezus hongert en vast 40 dagen en nachten in de woestijn. Als gelovige Jood vastte hij om tot inkeer, tot rust te komen. Joden kennen op zich geen grote vastenperioden zoals de moslims het wel kennen. Straks begint weer de Ramadan, 22e van maart. Dan eten ze overdag niet en drinken ze niet. Bijna een maand lang Ramadan. Dat doen ze totdat het donker is en dan kan het weer. En wordt er ook volop gegeten en gedronken, soms meer dan het goed is. De Joden vasten alleen op Yom Kippur. Yom Kippur, dat is grote verzoendag. Ze vasten om zich te bezinnen op het verleden. En soms vasten ze ook op andere dagen, maar Yom Kippur, dat is de grote vastendag. Bij Matthäus staat, en eigenlijk is dat heel eigenaardig, dat de Heilige Geest, Gods Geest, Jezus naar de woestijn leidt. Om daar de proef te worden gesteld. In onze tijd gaan mensen heel creatief om met vasten, met de 40 dagen tijd. In een van mijn vorige gemeentes heb ik dat gehoord van jongeren, maar ik weet ook van een collega die in deze 40 dagen tijd geen Facebook gebruikt. Moet u zich voorstellen. Bijna onmogelijk voor die Facebook kijkt. Ik heb het niet, maar een vrouw wel. En een ander is met zijn mobiel niet bereikbaar. Afschuwelijk dat zijn. Wat voor soort van gast. Of die kijkt geen televisie meer. Gewoon om afstand te nemen van de gewone dingen. Weer een andere die snoept niet in deze periode. En dat kost hen best wat moeite, kunt u zich voorstellen. Maar ze doen dat om tot rust te komen, om bewust tijd voor elkaar en voor zichzelf te hebben en voor anderen dienen dan anders. En door die tijd van soberheid waarderen ze alle extra's die anders zo vanzelfsprekend lijken, omdat ze ze missen. En het helpt hen om tevredener en dankbaar te worden. Vasten is dus afzien van, nou soms van luxe. Vasten is soms zich terugtrekken uit de overdaad en de drukte van het leven. Ook Jezus deed dat. Ook Jezus trekt zich na zijn dood in de Jordaan terug. In de stilte van de woestijn. En velen hebben het na ook zo gedaan. En voor hem. Johannes de Doper. Apostel Paulus is 3 jaar in de woestijn geweest voordat hij aan het werk ging. Als apostel. De woestijnvaders deden dat ook. De eremieten. 40 dagen en nachten heeft Jezus tijd om zich voor te bereiden op zijn taak, om zich te bezinnen. Heel veel tijd om na te denken en zich te laten inspireren door Gods Geest. Geleid worden door Gods Geest. Zoeken naar antwoorden op belangrijke vragen zoals, wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn weg in het leven? Wat wil God mij laten zien? En dat zal hem moeite kost hebben en een innerlijke strijd en een knorrende maag. Misschien is dat herkenbaar, zo'n worsteling, zo'n strijd. Want ieder mens zal in haar en zijn leven wel eens een strijd met zichzelf gestreden en gevoerd hebben. Als ik ergens op huisbezoek kom en iemand mij haar of zijn levensverhaal vertelt, dan komen er heel vaak als vanzelf woestijnmomenten naar voren. Er ligt altijd wel iets op van pijn, van verdriet, van teleurstelling, van verlies, van loslaten in zo'n verhaal. Soms zijn het onthutsende verhalen. Omdat ze laten zien dat verwachtingen moeten worden opgegeven en dat hoop soms valse hoop bleek te zijn. Veel mensen lijden in hun leven verliezen. En verliezen te leren dragen, dat hoort bij een groeiproces blijkbaar. We worden beproefd in wat we zijn en wie we zijn. Een woestijnmoment werpt je terug op jezelf en misschien ook op God, wie weet. Het versmalt je blik. Een woestijn is niet een plek waar je kan wonen. Geen land waar je blijven moet. Je moet verder. Je moet er doorheen. En als dat je lukt, dan kan het verborgene zichtbaar worden wat in je zit. Wat je gegeven is. Je blik kan verscherpt zijn. En je kunt er sterker uit tevoorschijn komen. Maar je bent heel kwetsbaar. Daar in de woestijn. Het is stil. Het is eenzaam. En je kunt jezelf tegenkomen. En dus wie weet ook God. Het kan benauwd zijn en confronterend. De vastende Jezus op zoek naar kracht van boven voor zijn taak, voor zijn leven. Ook hij is heel kwetsbaar in de woestijn. De verleiding, of in dit verhaal de verleider, ligt op de loer. Je hebt honger. Kom op hè, maak toch brood uit steen om je te voeden. Als je de zoon van God bent. Dit is de eerste verleiding. En ik noem het maar de economische verleiding. Want Jezus wordt uitgedaagd om zijn honger te stillen. In de eerste plaats zijn eigen honger, maar dan ook de honger van anderen, de honger van de wereld. Wie in staat is de basisbehoeften van zichzelf en van anderen te bevredigen, die heeft succes. En die oogst bewondering. Wie dat lukt, die maakt mensen van zich afhankelijk. En dat is heel verleidelijk om daar aan toe te geven. Zo gaat dat in onze tijd als bijvoorbeeld energiebedrijven zoals Shell en Exxon en supermarkten zoals de Albert Heijn, waar we zo afhankelijk van zijn, van profiteren. Van de crisis en onfatsoenlijke recordwinsten maken, zoals nooit weer. Jezus trapt niet in de verleiding om een populair succesmannetje te worden. Kritisch weerstaat hij de verleiding en zegt: nee, de mens leeft niet van bed, bad en brood alleen. Het is een vrij Nederlands vertaling. Jezus doet geen succesvolle mirakels, maar hij zet ze in voor goddelijke gerechtigheid en voor menselijke solidariteit. En vandaar dat Jezus een aanzet gaf door met duizenden mensen die naar hem kwamen luisteren, brood en vis te delen. Gewoon met elkaar danken daarvoor. Het breken met het graderen wat je hebt. Dit zal Jezus ook aan zijn volgelingen leren om het zo te doen. De tweede verleiding. De tweede test die Jezus ondergaat, die noem ik maar de religieuze, godsdienstige verleiding. Uit de woestijn wordt Jezus geleid naar het hoogste punt van de tempel. De heilige plek. De heilige plek bij uitstek. Daar waar je menselijk gesproken je zo dicht mogelijk bij God voelt. Wie is die verleider die in dit verhaal ook wel diabolos, duivel noemen, vertalen dat. Maar letterlijk betekent het gewoon de door elkaar gooien. Diabolos, diaballen, door elkaar gooien. Chaos veroorzaakt. Wie is die tegenstander? Hij wordt vaak afgebeeld als een zwarte of een rode engel met bokkenpoten, met hoortjes, met vleermuisvleugels en een drietal. Zeker in de middeleeuwen, maar ook daarna. Je komt hem tegen op muren van kathedralen, op oude schilderijen van Hieronymus Bosch of op carnavalsoptochten van nu. Tegenwoordig glimlachen we een beetje daarover, over zulke mythologische figuren en voorstellingen van het kwaad, voorstellingen van onze voorouders die niet beter wisten. Nou ja, wat mij verbaast is dat het evangelieverhaal van vanochtend helemaal niet zo'n angstaanjagende en akelige beschrijving geeft, of een beeld van het uiterlijk van een duivel. De Bijbel is nog wel soms heel erg nuchter in zijn beschrijving, veel nuchterder dan mij. De verleider is niet zo duivels als in onze fantasie, niet zo afschrikwekkend. Hij lijkt zelfs heel gewoon en heel menselijk. Zoals wij. Hij is slim, hij is een tikkeltje achterbaks, dat wel, maar hij is best wel aardig en uitdagend om mee te praten als je je op hem inlaat. Hij is zelfs vertrouwd met de Bijbel, kijk eens aan. Wie weet, heeft hij zelfs theologie gestudeerd, of godsdienstige boeken gelezen, of colleges gevolgd. Wie zou het zeggen? Wat hij zegt, Psalm 91, hij haalt de Bijbel aan. Als je Gods zoon bent, spring dan hier naar beneden, want in de Bijbel staat toch ook, in Psalm 91, God zal zijn engelen opdracht geven om je op hun handen te dragen, zodat je voet niet stoot aan een steen. Citaat einde. Met andere woorden, vertrouw je God echt? Spring dan van het dak van Gods huis af, dan zal je niks gebeuren als je vertrouwt. Laat zien dat je een sterk geloof hebt. Dan ben je een held en geloven ze je allemaal. Maar Jezus zegt nee. Hij weigert om God te betrekken in zinloze risico's. Nee, met God doe je geen testjes en geen experimentjes. Stel de Heer uw God niet op de proef. Ander Bijbelcitaat, dat teken ik. En met dat Bijbelcitaat uit Deuteronomium 6:16 verwijst Jezus naar de Koran, de eerste vijf Bijbelboeken met het meeste gezag. Die hebben in de Joodse theologie nog meer gezag dan de Psalmen. De Psalmen die zijn tegenstander aangaan. Zo overtreft Jezus zijn uitdaging volgens de regels van de Joodse manier van discuteren. En Jezus zet een klem, sterker nog, Jezus laat zien wat geloof in God voor hem moet betekenen. Je speelt niet met de belofte van God. Geloven is vragen dat God je de kracht en een gezond verstand geeft, zodat je je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen en dragen. Derde verleiding. De derde verleiding is weer heel herkenbaar. Ik noem het maar de politieke verleiding, waarbij het gaat om invloed en macht. Invloed en macht over anderen. Op een zeer hoge berg ziet Jezus alle koninkrijken, alle staten en landen met hun pracht en praal, de hele wereld, als in een droom. Wat zou je ervan vinden? Dat is de verleiding. Wat zou je ervan vinden om het daarover, over al dit, voor het zeggen te hebben? Nou ja, mits je voor mij op de knieën valt, uiteraard. Hebben jullie dat wel eens gedroomd? Wat u allemaal zou kunnen veranderen, wat u allemaal zou kunnen bereiken, als je een invloedrijke plek in de politiek zou hebben. Een sterke partij. Ik moet hierbij ook denken aan dat liedje van Herman van Veen, Als ik kon toveren. En in dat liedje heeft daar niemand meer honger en alles gaat goed in de wereld. Als ik kon toveren, als ik de macht had, dan had ik grip op de wereld. Dat droom ik wel eens van, misschien hier ook. Tja, zo zou het koninkrijk van God misschien nog sneller kunnen komen als Jezus regeringsverantwoordelijkheid op zich zou nemen en zou kunnen toveren. Als een echte politicus. Gewoon zelf aan de knoppen zitten. De nieuwe wereld van God, het koninkrijk van God zelf verwerken. Een wereld zonder onrecht, zonder pijn en geweld. Met vrede en liefde, met hoop en vreugde. Het is toch mooi? Het is verleidelijk, begeerlijk. Maar Jezus wijst de manier om daar te komen en hij wijst die optie resoluut af. Het gaat Jezus er niet om wie de eerste is, wie de sterkste is, wie het voor het zeggen heeft. Hij zegt, het gaat niet om heersen, maar het gaat om dienen. Dat is iets heel anders. En dat zal hij tegen zijn volk nog uitleggen, zijn discipelen. Dus Jezus wijst dat verlokkende voorstel bruut af. Ga weg, zeg. Ga weg, tegenstander. Staat Satan. Ga weg, Satan. Dat betekent gewoon tegenstander. En weer als argument een citaat uit de Koran. Deuteronomium 6:13. Aanbid de eeuwige uw God. Vereer alleen hem. Niet te verleiden. Matthäus vertelt dat de verleider afdraait, hij verdwijnt en de engelen komen om voor hem te zorgen. Ik vind dat aandoenlijk, ik vind dat waar, ik vind dat ook troostrijk als slot van dit verhaal. Engelen van God, dat kan niet dan ook zijn. Engelen van God komen als geroepen naar een moeilijke worsteling. Naar een waar, een zwaar strijd, een zware tijd. Zo gaat het wel vaker. Wie ben ik? Wat is mijn weg? Wie vertrouw ik en wie niet? Dat zijn dus kernvragen van ons bestaan, kernvragen die soms in de woestijn kunnen opkomen. Voor alle tijden van crisis, waarin je o zo kwetsbaar bent. Op momenten van verdriet, op momenten van lief en verlies, komen deze vragen en soms ook verleidingen bovendrijven. Verleidingen van gemakkelijke en snelle oplossing, toveroplossing. Nou ja, straks komt de verkiezingstijd, ja. En daar wordt er handig gebruik van gemaakt. Zulke beloftes en verleiding. Het gaat er niet in. 40 dagen en 40 nachten. Dat is een lange tijd. Woestijnmomenten kunnen lang duren. En als we de weg willen gaan van gerechtigheid en van vrede. En als we zoeken wat onze rol daarin is. dan is dat de weg van geduld, van loslaten, van prijsgeven en focus. Zo is de weg van Jezus, als je die wilt volgen. De weg van minder in plaats van meer, van afzien soms, maar ook sterker worden. De beelden die deze weg symboliseren zijn beelden van de woestijn, van verlatenheid, van stilte, van een beetje afsterven, zodat je vrucht kunt dragen. En we zijn daar niet alleen, gelukkig nooit alleen. Dit verhaal van Jezus die de verleidingen van het leven doorstaat, is daarom een bemoediging en een hart onder de riem voor de lezers en de gemeente van Matthäus toen. En het is ook een houvast voor ons vandaag. Gods goede geest gaat met ons mee in alle verleidingen van kwade geesten in onze wereld die rondspoken. Gods goede geest helpt ons bij de keuzes die we maken. Economische keuzes of wat we zullen eten en drinken. Of religieuze keuzes of wat we zullen geloven en waar we op kunnen bouwen. En bij politieke keuzes over onze ruimte en onze invloed in de wereld. Onze omgang met andere mensen en met onze planeet. Amen. Ik weet niet of jullie het instituut Open Ruimte ook kennen. Het is een geweldig instituut. Het is Open Ruimte met een kaderen. En nu de gelegenheid daarvoor. Vele stille krachten, het inzetten voor de vrede, als wij ook naar verlangen. Ja, die horen niet zoveel in de krant, maar die doen hun werk wel. Ook in Israël, Palestijnse gebieden, ook in Oekraïne en Rusland, die zijn er wel.
Hou me daar maar op.
Ja, laat ik dat houden. Ja. Die de verleiding bestaat.
Ik wou toch even zeggen dat ik de opzomming van jou, van die verschillende verenigingen, is vond ik heel, heel erg mooi en beeldend. Dat kwam heel vaak binnen. Uitstekende prik, dankjewel. Ja. En dan hebben we nog een klein praktisch puntje. Kunnen we daar opeens voorstellen van laatste lied, de collectie?
Ja.
Ja, graag.
Ja. Volgens mij heb ik de één geplekt. Heel goed, heel goed. Er zijn verschillende bepalingen op dat zo. Ja, heel goed. Ja. Nog meer dingen die je wilt delen? Nou, ik wil een groet delen, een groet van Arne Klaar. Die moest ik meenemen, die heb ik in mijn tas meegenomen. Een hartelijke groet van Arne Klaar. En altijd als ik hier kom, dan denk ik aan die mooie ontmoetingen die we gehad hebben in die tijd dat we hier waren. En de kinderen die hier gezegend zijn, ook de twee jongsten, dat is hier gebeurd.
Ja. Ja. Zangkoor. Het zangkoor.
Het zangkoor. We zijn zo ver. Geweldig, ja. Ja, ja. Het was mooi. Ja, de tijd dat we met elkaar als koor konden zingen. Laat het niet vergeten.
Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet.
Nee. Ja, dat moet we koesteren.
Ik doe de groeten terug.
Ik doe de groeten terug.
Ik deed de groeten van u weer terug. Heel mooi. Ja. Dat ik doe. Laat me nu de tijd nemen om na te denken. En als jullie willen om te bidden. Eerst persoonlijk in de stilte. En daarna met dat kapsel. Barmhartige God, u weet hoe kwetsbare wezens we zijn. En u kent onze zwakheden waar we zwak zijn, geestelijk en lichamelijk. Het valt niet altijd mee om kritische en verantwoorde keuzes te maken in ons leven. Keuzes voor onszelf en keuzes met mensen die naast ons leven in de wereld. We bidden niet om wonderen en mirakels als oplossingen voor alle problemen in onze wereld. Maar we bidden om gerechtigheid voor hen die te veel hebben en voor hen die te weinig hebben. Doordring ons met uw goede Heilige Geest, zodat we beseffen dat levensmiddelen en bronnen. Brood en water niet voor ons alleen zijn. En dat we niet van brood alleen kunnen leven. God, verbieden we voor allen die door droogte en overstromingen, door aardbevingen en armoede het nodigste om te leven moeten missen. We danken u ook voor alles wat u ons geeft om te leven en om te delen met elkaar. Liefdevolle God, u kent onze angst, onze angsten om onze plek en onze toekomst en onze invloed. En zo bidden we om wijsheid dat we onszelf kennen. Soms heerzuchtig en dominant, soms mak en volgzaam. Inspireer ons met de goede geest van Jezus, die niet mensen zijn wil en wet oplegt, die ze niet afhankelijk maakt van hem, maar dienstbaar is aan iedereen. We bidden voor de zieken en voor iedereen die iemand moet missen, mensen die we kennen in onze kring. We bidden u voor allen die getraumatiseerd zijn en die lijden onder verschrikkelijke oorlogen hier op aarde. Soms tientallen jaren oud, zoals in Congo en Afghanistan en tussen Israël en de Palestijnen. En soms op plekken alweer een jaar, zoals voor de Oekraïners. En we bidden voor de miljoenen die vluchten in onze wereld en geen thuis zijn. Wij danken u dat u ons vrij maakt. Vrij om niet alleen aan onszelf te hoeven denken, maar ook aan elkaar en aan de anderen. Verbondenheid. Terwijl God, u ziet onze behoefte aan veiligheid en geborgenheid. En u weet om ons verlangen om uw aanwezigheid ook te kunnen voelen. Zo bidden wij, help ons om de verantwoordelijkheden die u ons geeft niet af te schuiven op een ander of op u. Schenk ons uw geest, uw goede geest, die ons mondig maakt en die ons helpt om te onderscheiden wat dom en naïef is en wat wijs en gezond vertrouwen is. Wij danken u dat u ons opricht en bemoedigt, maar dat u ons ook vermaant en uitdaagt. We bidden we met de woorden van Jezus. We bidden samen tot u. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Leid ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Laten we dan de twee aangekondigde collectes houden. Aansluiten met de patiënt, God schenkt ons de kracht. Laten we aan het einde van die dienst ook een beroep doen op die zegen van God. God zegen voor de week die vandaag begint. En we zingen daarna naar die zegen onaangekondigd. Gezegend gaan wij van hier. De eeuwige zegent je bemoed je. De eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten en is je genade. De eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede.
Genoeg.
Ja, joh.
Wat is het? Klaar.